In 1 Samuel 20 waren wij gebleven bij de steen ezel, dan wel Azan, of wat het maar was. En bij de omstandige gebeurtenissen rondom de vlucht, ook tamelijk officieel trouwens, de vlucht van David voor Saul, want daar draait het op uit. Voor de komende jaren, ik bedoel de komende jaren uit de Bijbelse geschiedenis, dan wel te verstaan. En Jonathan en David hadden een afspraak gemaakt over een ontmoetingspunt bij die steen. En hij zou een pijl schieten, Jonathan. En als hij dan tegen zijn jongen zou zeggen, je moet verder weg, dan betekent het dat David moest vluchten. En als hij zou zeggen, nee, de pijl ligt dichterbij, dan betekent het dat David gerust uit zijn schuilplaats kon komen en dat soort ingewikkelde dingen. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het in zichzelf een illustratie geeft van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de richting van het werk God zich niet begeeft langs de gebruikelijke paden via het Joodse volk, moet ik eigenlijk zeggen, en via de openbaring van het koninkrijk of iets dergelijks. Maar integendeel, via een andere route, een omweg, zo u wil. Of zoals uitgedrukt in die naam Azal, het is inderdaad verder weg. Het is uitgaande, weet u nog, van de uitgaande bok en zo hebben we het vorige keer over gehad. Azal, Aatzal en wat het nou was. Hoe dan ook, duidelijk is het in ieder geval dat de komende jaren uit de geschiedenis van David jaren zijn waarin hij op de vlucht is voor Saul, waarbij hij zelf weliswaar een verzameling volk om zich heen verzamelt, maar niettemin zijn koninkrijk officieel wacht op de definitieve ondergang of dood van Saul. En daarmee is die hele situatie een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin het niet gaat om de openbaring van het koninkrijk van de zoon van David, van Christus. Maar integendeel, het wacht op de dood van Saul. Het wacht op de ondergang van van de beginselen deze wereld eigenlijk. Het zou wat kort door de bocht zijn, maar het is maar een inleiding wat ik nu zeg. Maar het zou wat kort door de bocht zijn om te zeggen, het wacht op de ondergang van het judaïsme. Dat is weliswaar zo, maar het blijft waar dat al wat betrekking heeft op het Joodse volk op een of andere wijze betrekking heeft op heel de wereld, en dat het Joodse volk en in het Oude Testament heel Israël trouwens een illustratieve functie vervult. Dat wil zeggen, aan hen wordt het werk Gods niet alleen voltrokken, het wordt aan hen geïllustreerd, want het zou worden voltrokken niet alleen aan hen, maar aan heel de mensheid, uiteraard. En daarom wacht het een en ander op het totale faillissement van de mensheid als zodanig. Het heet wet, maar het is niet maar de Mosaïsche wet of de Joodse, het heet de eerste beginselen deze wereld. Weinigen hebben daar oog voor, maar de gang van zaken is deze, dat in de loop van de menselijke geschiedenis geïllustreerd wordt dat wat de mens maar kan bedenken ter verbetering van de mens of de mensheid, of op kleine schaal of op grote schaal, welk niveau dan ook, dat het allemaal leidt tot niks. En dat het altijd uitdraait, vroeg of laat, op één faillissement. Op één feilen, in fatsoenlijk Nederlands. Op een mislukking. Dat is wat het is. En het wordt ook uiteindelijk de mislukking van de zogeheten democratie. Van enige economische systemen waar ik dan liever niks over zeg vandaag. Maar daar draait het op uit. En in ieder geval het faillissement van alle religie. Geen trouwens ook nog zo'n hoogtepunt moet bereiken, maar daarmee valt het ook, hè, vervolgens. Hè. Zo gaat het altijd trouwens. Eerst omhoog en dan moeizaam. En dan dondert het zaakje in één klap naar beneden. Iets wat wij geleerd hebben op de kleuterschool. Je bouwt iets op, een toren met blokken. En dan van het ene moment op het andere. En dat doet het ook nog zelf. Halen we de onderste steen boven. En als je, dat, als je de onderste steen boven haalt, dan weet u, dan is het systeem meteen naar de Filistijnen. Naar de kelder is het eigenlijk, hè? Naar beneden. Daarom heb ik iets tegen het idee dat de onderste steen boven moet komen. Ik heb die uitdrukking nooit echt kunnen begrijpen. Waarom zou dat moeten? Dan is alles kapot. Tenzij dat voorhand de bedoeling was natuurlijk. Maar waarom moet het dan langs zo'n ingewikkelde weg? Maak je daar iets leuks van? Hè? Maar goed. Maar daarin is de geschiedenis inderdaad onderweg. En is ook in zekere zin, David moet daarop wachten. Maar voordat het zover is, heeft hij aanhang. Dat gebeurt dan in de volgende hoofdstukken. Maar strijd levert het uiteraard constant op. Maar we moeten ergens de draad opnemen. We waren uiteindelijk bij de uitwerking van het plan. Want David zou moeten aanzitten bij de nieuwe maan. De nieuwe maan schijnt dagenlang te duren trouwens, heb ik begrepen. Op dit niveau, met maaltijden en zo. Feest van de nieuwe maan. David zou moeten aanzitten aan de tafel des konings met nog het een en ander aan volk uiteraard. En daar zou hij dan eventueel, zou hij niet zijn. En dan is het afwachten wat er gebeurt en hoe Saul reageert. En Jonathan zou voor David waarnemen en zou dan zeggen, nou nee, maar David is er niet, want die heeft een familiebijeenkomst om de heren te offeren. Hij moet van zijn broer, van zijn oudste broer, want dat staat er allemaal, hè. Want zo gebeurt het. Hij is er niet. En bij de tweede der nieuwe maan ook al niet, werd Davids plaats ledig gevonden. En toen zei vers 27, Saul tot zijn zoon Jonathan, dat wil zeggen de koning, zegt tot de kroonprins, waarom is de zoon van Isi nog gisteren, nog heden tot de spijzen gekomen? En Jonathan antwoordde Saul, David begeerde van mij ernstelijk naar Bethlehem te mogen gaan. En want hij zei, laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad. En mijn broeder heeft het mij zelfs geboden. En u weet, David had nogal wat broeders die allemaal stuk voor stuk ouder waren dan hij. En dus had David maar te gehoorzamen. Vanwege de rangorde in de familie. Nee, dat systeem is natuurlijk ook onderweg in van de geschiedenis gefailleerd. Dus we hebben dat afgeschaft. Maar vroeger was dat dan zo. Dat was rangorde in de familie. In de hele samenleving trouwens. Maar vooruit. En daarom is hij aan de koningstafel niet gekomen. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan. En hij zei tot hem, gij zo, en dan barst Saul los. Dat schijnt op koninklijk niveau wat meer te gebeuren, heb ik me laten vertellen. Maar goed. En hij schuilt dus zijn opvolger, zijn oudste zoon uit. Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet dat gij de zoon van Isaïe verkoren hebt tot uw schande, tot schande van de naaktheid, uw moeder. Ik hoop niet dat ik moet uitleggen wat dat allemaal betekent. Bovendien, zo serieus zal dat ook allemaal niet bedoeld zijn. Dat is gewoon zo met scheldwoorden. Maar hij is woest, Saul. Dus dat in elk geval. Want al de dagen, Saul gaat het wel uitleggen aan Jonathan. Maar dat is reden genoeg om zich kwaad te maken. Want als Jonathan een waardig opvolger zou zijn van Saul, dan zou dit niet aan Jonathan uitgelegd hoeven worden. Dus ik kan me de gemoedsgesteldheid van Saul wel enigszins voorstellen. Jongen, waar ben je toch dom en naïef? Want al de dagen die de zoon van Isi op de aardbodem leven zal, zo zult gij, noch uw koninkrijk bevestigd worden. Dan kan je dat koninkrijk en de troon wel vergeten, of ergens opschrijven dan, maar beter is het gewoon om te vergeten, want er gaat niks van terechtkomen. Want wij laten ons wel eens wijsmaken hoe het in elkaar steekt, en dat het een kwestie is van erfrecht en van eerstgeboorte en eventueel en dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ja, dat is allemaal tot je dienst. Maar dat is papier. Het is legendarisch dat men in de loop van de geschiedenis wel eens heeft willen uitvinden wat sterker is, papier of ijzer. Het is legendarisch. Want je kunt wel op papier, bij wijze van spreken, je kunt zwart op wit wel iets vast hebben gelegd als wet enzovoort. Maar dat betekent allemaal niks als het getest wordt tegen het ijzer van het zwaard. Het staal heet het dan. Dat schijnt harder te zijn. Dat weet ik niet, maar dat heet dan zo. En met andere woorden, het is mooi hoor, allemaal dit soort regels en wetten en normen en wat het maar was. Maar in de praktijk beslist toch de sterkste. Zo vanzelfsprekend gaat dat allemaal niet. En het moment van de dood van de koning is een zwak punt in de monarchie. Omdat dat ook de gelegenheid is om te zeggen, nou is het mooi geweest, laten we nou eens iets anders proberen. Of iemand anders. Zoiets. En dat is ongeveer wat Saul aan Jonathan zegt. Zolang David leeft, is hij de meest voor de hand liggende opvolger op de troon. Al was het maar omdat hij het volk achter zich krijgt. En een groot deel van het leger, hetgeen een niet onbelangrijk detail is. Want David functioneert natuurlijk toch als legeraanvoerder al enige tijd. Dus die heeft het zwaard mee, om zo te zeggen. Goed, dat is dus wat tot Jonathan gezegd wordt. Zo doorgaat, dan word jij geen koning. Dat werd hij ook inderdaad niet, nee. Al de dagen dat de zoon van Izzi op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen, dat wil zeggen stuur iemand ernaartoe. Schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul, zijn vader, en zei tot hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En toen schoot Saul de spies op hem, om hem te slaan. Dat was onze gebruikelijke reactie, verbaast ons niks. Is al twee keer in verband met David vermeld, en nu wordt het vermeld zelfs in verband met Jonathan. En hier staat uitdrukkelijk, toen schoot Saul de spies op hem, dus dat is ook letterlijk gebeurd. Of hij met opzet te hoog gemikt heeft of zoiets, dat weten wij allemaal niet. Maar het gebaar aan zich is voldoende. Toen schoot Saul de spies op hem om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan, ja dat is komisch zoals dat erachter staat, alzo merkte hij dat dit ten volle bij zijn vader besloten was David te doden. Het heeft wel lang geduurd voor Jonathan daarachter kwam, want hij had al een voorgeschiedenis, dat weet u waarschijnlijk nog. Jonathan had al gezegd, nee dat kan niet, dan zou ik het wel geweten hebben, nee dat doet pa niet. Maar pa doet dat dus wel. En de hele discussie hier gaat dus inderdaad over de ware aard van Saul, maar daarmee de ware aard van de wet, uiteraard. En dat is het problematisch. In de hele Bijbel door speelt dat een rol. Nee, ja. Ja goed, vanaf Exodus dan, vanaf Mozes, die wet. Maar als u mij vraagt, al vanaf de bladzijde 2 is het geloof ik. Want daar vind je de wet al uitgedrukt in de bond der kennis des goeds en des kwaads. En de ware aard van kennis van goed en kwaad is dat het een bediening des doods is. Het is levensgevaarlijk. Wet is levensgevaarlijk. En de term bediening des doods, ja die staat ergens helemaal achterin. Die staat ergens in 2 Korinthe 3 was dat, hè? Bediening des doods. Ja. Dus ja, men speelt de hele Bijbel door een rol. Dat is een van de belangrijkste dingen. Dat zei ik straks ook in een paar inleidende woorden. Gaat er uiteindelijk om het falen, het demonstreren daarvan, van het falen van alle menselijke filosofieën, systemen. En dat is altijd wet. En daar valt onder politiek, maar de maatschappelijke wetgeving, maar net zo goed religie. Want dat is ook wet. Het gaat allemaal om wat de mens zou moeten doen en laten. En het gaat allemaal om eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. En het leidt nooit tot iets zinvols. Het enige wat de Bijbel erop toegeeft, is dat het nuttig is om kinderen onder controle te houden. Dus zolang er tenminste sancties op staan, op overtreding van de wet. Maar zodra je die afschaft, en dat is officieel gebeurd, dat weet u. Hè? Ja, dat mag niet meer. Bij de Nederlandse wet is dat streng verboden. Maar zolang er sancties op staan, kan de wet nog gebruikt worden om het een en ander binnen de perken te houden. Schade te beperken heet dat, enzovoort. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. De wet is voor kinderen. En daarna mag het heeft het geen enkele functie meer. Dat is een dwaas idee eigenlijk. En we worden elke dag met die dwaze ideeën geconfronteerd. Want elke dag staat dit weer ter discussie. Elke dag. U weet, het nieuws gaat altijd over wat er fout ging. Want als het goed gaat, is geen nieuws. En dus barsten wij van het nieuws natuurlijk. Ja. Gaat altijd over wat fout ging. En daar is altijd dezelfde discussie. Ik moet er altijd om lachen. Het kan niet schelen waar het over gaat. Het is altijd dezelfde discussie. Over de tegenstelling tussen mensen die denken dat iemand persoonlijk verantwoordelijk is. En anderen die zeggen dat het er maar om gaat of iedereen zich aan de regels gehouden heeft. En als iedereen zich aan de regels gehouden heeft, dan is er dus domweg niks mis. Ook al staat de wereld in brand, dat maakt allemaal niks uit. Staat de gevangenis in brand of wat er maar in brand stond, weer eens een keer. Hoeveel doden er ook gevallen zijn. Als iedereen zich aan de regels gehouden heeft, is alles prima. En dat krijgen we dan ook als geruststellende mededeling. En natuurlijk dat er onderzoek naar gedaan gaat worden. En dat blijft dan de rest van je leven dus zo. Dan blijf je wachten op de uitslag van het MH. Hoe heet dat ook alweer? MH, hoe heet dat nummer ook alweer? Van de vliegtuig 17. Weet ik het. Dan blijven wij wachten op de uitslag van het onderzoek. En dat kan nog jaren duren. Dat maakt natuurlijk allemaal geen fluit uit. Nee, dat maakt echt niks uit. Dondert ook helemaal niet. Wie dat gedaan heeft. Wat maakt dat uit? Nee? Ik zou niet weten wat voor verschil het zou maken. Op wat voor wijze dan ook. Maar het gaat altijd maar om de regeltjes en zo. En alles moet dan volgens die regels gebeuren. Misdaadbestrijding gaat trouwens ook via regels. Het onderzoek gaat via regels. Er zijn allemaal procedures voor wat de politie moet doen als er iets heeft plaatsgevonden. En dat soort dingen. Er zijn allemaal protocol voor. Dus niemand die meer spontaan, intuïtief kan zeggen, hey, daar moet ik even naar achter. Nee, dat kan niet. Want er zijn regeltjes voor. En over wat er gebeuren moet. En dat moet allemaal afgevinkt worden. En daarna lossen ze geen misdaad meer op. Maar ze hebben zich wel allemaal aan de procedure gehouden. Is in de medische wereld ook zo? Het onderzoek, de diagnostiek volgens de lijst? Waarschijnlijk wel. Via internet doe je dat al, hè? Als je wat markeert, ga je internet op en dan stel, word je daar de vraag, heb je dit, heb je dat, voel je zus, voel je zo, maar aanvinger. En onderaan komt er een uitrollen. Dan ben je nu verder, dat doet er niet toe. Dan staat er hoe lang je nog te leven hebt. Of waar je de medicijnen kunt bestellen, tegen welke prijs, of dat soort, weet ik veel. Volgens mij doet mijn huisarts dat ook zo. Via hetzelfde programma op internet, denk ik. Hè? Niet? Ik denk het wel hoor, zoiets. Nou goed. Gaat allemaal om die regeltjes enzovoorts. En dat komt dus niet goed? Nee. En dit komt ook niet goed. Afgezien daarvan, maar dan kom je op een iets smaller terrein, het religieuze terrein. In religie in het algemeen, En ik heb het niet over christendom, niet over jodendom, niet over islam, maar over allemaal tegelijk. In de religieuze wereld is altijd de verwachting van dat het ooit een keer goed gaat komen. Of iets goeds gaat komen, of iemand goeds gaat komen. De messiaanse verwachting, zal ik maar zeggen, die is bekend. Hè? Of dat nou de Heer Jezus Christus is, of alleen maar de Messias, of de Mahdi, of de Maitreya, of Quetzalcoatl, of hoe die, ik vind die uitspraak geweldig, Quetzalcoatl, of hoe die maar heet, maar wie het maar is, dat maakt allemaal geen bal uit. Maar wat wij in de Bijbel leren, is dat de verwachting, de vervulling van die verwachting in de weg staat. Altijd. Om de eenvoudige reden, dat als kenmerkend voor de, ik heb het vaker gezegd hoor, als kenmerkend voor de religie, kan niet schelen welke is, dat men iets verwacht, dan is er dus geen ruimte voor de vervulling van die verwachting. Want dat betekent dan het einde van die religie.
Als het komt.
Als het komt. Ja. Dat is wat de rabbi zei. Nou ja, de man die zich rabbi noemde, want iedereen noemt zich tegenwoordig rabbi en joods. En iedereen laat een baard staan en weet ik het. Allemaal. Wat de man maar zei. Nee, die zei het heel simpel. Hij zei iets als, nou ja, wij Joden verwachten, geloven dat de Messias nog komen moet. En christenen verwachten, zeggen dat de Messias al gekomen is. Dus zover verschillen wij niet. Dus was de man lid van het CDA, zo was dat. Als ik lang nadenk, kom ik nog op de naam van de man. De rabbi. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar hij zei dus impliciet dat de Joden verwachten ooit nog christenen te worden. Ja, dat zei hij. Hij zei, de christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Wij Joden verwachten dat hij, geloven dat hij nog komen moet. Nou, als hij dat echt gelooft, heeft hij hierbij gezegd, dat ooit de Joden alsnog christenen zullen worden. Omdat ze ooit ook zullen geloven dat de Messias alsnog gekomen is. Maar dat laatste is niet waar hoor. Echt niet. Zij willen het graag zo houden. En binnen het christendom eigenlijk ook, want de christelijke variant is natuurlijk dat men binnen het christendom ook gelooft dat de Messias komen moet. En of dat dan is voor 1000 jaren... of meteen op de jongste dag, dat maakt ook weinig uit. In beide gevallen hoopt men dat het nooit gebeurt. Het blijft hetzelfde verhaal. De verwachting is strijdig met de vervulling ervan. En dat is wat met name in de Mosaïsche wet, of waarschijnlijk moet ik zelfs specifieker zijn zeggen, dat met name in de Joodse wet geïllustreerd wordt. Van de Mosaïsche zou ik dat niet met zekerheid kunnen zeggen, omdat we daar de praktijk niet van kennen. Niet echt tenminste. Wat we kennen zijn de varianten daarvan en de rudimenten daarvan die dan weer ontwikkeld zijn geworden. Waaronder binnen het christendom, maar natuurlijk in ieder geval binnen het jodendom. En binnen het jodendom wordt ons geïllustreerd dat daar geen ruimte is voor de Messias, alleen voor Messias verwachting. Voor een idee. Maar niet voor de vervulling daarvan. En dat is het probleem waar je hier dus echt tegenop loopt. En waar de wet eenmaal de macht heeft, zal die wet alles doen om die macht te behouden. En dat zijn, misschien heb ik dat hier al eens aangehaald, dus ik ben aarzelend om dat nou weer te noemen, maar dat zijn ongeveer letterlijk de woorden van Caiaphas Johannes 11 is het, geloof ik. Caiaphas, de hoge priester, die immers daarmee het Joodse volk en daarmee het hele judaïsme vertegenwoordigde. En die zei, als we die man laten geworden, die Jezus van Nazareth, dan raken wij ons volk en onze baan, onze positie kwijt. Dus wat moeten we doen? We moeten die man doden. En hij zei het ook grof. Hij voer ook uit. Hij zei, jullie begrijpen er ook niks van. Sprak hij zijn eigen volk toe. En het Sanhedrin, die kent u toch, die uitdrukking nog niet. Ik vind hem erg sterk, hoor. Johannes 11, vers... Einde van vers 49 begint hij te praten tegen het Sanhedrin. Hij zegt, gij verstaat niets. Over arrogantie gesproken en zo, hè. Gij verstaat niets. Dat is precies wat Saul zegt tegen Jonathan eigenlijk. Dan ben je toch een domme vent. Jij begrijpt het ook. Zal ik het je uitleggen? Het moest was hij erbij. En Caiaphas hier ook. Op precies dezelfde manier. Gij verstaat niets, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Want zijn overlegging was in vers 48, indien wij hem al zo laten. Ja, daar is een Duitser bij gezeten, die heeft het woord geworden ertussen gezet. Als ik het doe, dan beginnen jullie altijd te lachen. Maar geworden en zo. Maar toch, hier hebben ze het heel serieus gedaan. Indien wij hem al zo laten, zo zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij onze positie, onze plaats, onze job, onze functie, onze plaats en volk. Einde van het verhaal. En u weet, sinds de Babylonische ballingschap doet het Joodse volk er alles aan om een Joodse identiteit te bewaren, waarvan nooit iemand weet wat dat precies is, maar men doet zijn best om dat in stand te houden. Want wij zijn het Joodse volk, waaraan kun je dat weten? Hoe zie je dat? Nou, aan de religie. En voor dat doel heeft men dus de Joodse religie uitgevonden, die voor de Babylonische ballingschap niet bestond. Ik vertel het natuurlijk weer op populaire wijze. Dat is niet wetenschappelijk genoeg natuurlijk, maar dit is wel het verhaal, hoor. Ja, zo is het gegaan. En gebleven. En min of meer tot in onze dagen, wat moeilijk is, omdat onder de Joden natuurlijk ook veel atheïsme is. Maar toen heeft men weer uitgevonden dat, dat men een Jood is als men Zionist is. Dan is het Zionisme in de plaats gekomen van het Judaïsme. Hetgeen betekent dat men Zionisme gelijkstelt met religie. En dat is het ook. Het is een bekende verhaal van de idealen stellen en daar alles voor over hebben. Zich daaraan wijden. Zingeving van het leven, dat is toch wat religie is. Onder andere dan. Ja. Nou goed, maar dit is wat Caiaphas zegt. We moeten van die een af, want we willen ons volk in stand houden. En de overlegging dat hij misschien de Messias is die komen zou. Ja, die is hier helemaal verdwenen. Terwijl niet eens ter discussie staat of hij wel is, bijvoorbeeld, uit het zaad van David. Die discussie kan trouwens niet eens gevoerd worden, omdat daar geen vraag over is. Dat staat namelijk sowieso vast. Dus aan die beschrijving beantwoordt hij, aan die eis, hoe moet je dat zeggen? Daaraan beantwoordt hij. En de tekenen en wonderen die hij deed, die zal mensen toch ook aan denken moeten zetten. Ook met de Bijbel dicht nog, bedoel ik dan. Hè? Maar goed, die tekenen zelf, die worden althans letterlijk in het Oude Testament aangekondigd, dus vooruit. Maar men wil geen Messias, dat is het hele punt. Men wil een Messias verwachting, maar men wil hem de macht niet overdragen. Men wil zelf de macht houden. Zo, ja, zo werkt dat, hè. Dat is één variant natuurlijk op het verhaal. Een andere variant ken ik ook in de Bijbel. Dat is dat er bij gelegenheid staat dat ze hem met geweld wilden koning maken. Maar ja, dan wordt die koning bij de gratie van het volk. En misschien bij de gratie van de hoge priester die dan boven het volk staat. En dan krijg je weer de investituurstrijd. De vraag namelijk wie hoger is, de paus of de keizer? Wie stelt de bisschoppen aan? De koningen, de keizer? Of doet de paus dat? In het protestantisme hadden we dat probleem niet. Want daar hadden ze geen paus. En daar werd het dus dat de koning, ook in Nederland hoor, dat de koning de predikanten aanstelde. Nou ja, officieel dan, hè. Nee, die werd wel gewoon beroepen door de kerkbestuur of wat het maar was. Maar de aanstelling, ik heb al van die akte gezien hoor. Ik weet niet wanneer het precies is opgehouden. Maar in ieder geval Willem I deed dat. Ja, echt wel. Nou, maar de vraag is altijd, wie moet dat doen? Wie gaat daarover? Het is de strijd om de macht. En dat krijg je dus hier dan ook. Het aardige natuurlijk, want dat kan ik nooit nalaten dan te noemen. Het aardige is, als je dan Johannes 11 voor je hebt liggen, dan staat er vervolgens meteen een verwijzing naar alle 12 stammen van Israël. Nee, er staat zelfs dat hij profeteerde. Niet omdat hij een gelovige was, maar op grond van zijn functie. Dit zeide hij niet uit zichzelf, vers 51. Maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk. Welk volk? Het volk dat Caiaphas in gedachten had. Het Joodse volk. Maar Caiaphas zei dat het nuttig was dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En hij dacht aan het Joodse volk. Het commentaar is, maar het was een profetie en het was niet alleen over dat volk, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zal vergaderen. Dat wil zeggen, dat gaat over de 10 stammen van Israël. Die zijn niet Joods namelijk. En die zouden met z'n allen, met alle 12, eigenlijk alle 13 natuurlijk, maar ze zouden met alle 12 tot één vergaderd worden, volgens het profetisch woord. Sterker nog, volgens hoofdstuk 10. Eén bladzijde terug hier. Want één bladzijde terug gaat het natuurlijk toch over die goede herder en die 2 stallen, dan wel 2 kuddes, die tot één vergaderd zouden worden. Het onderwerp blijft gelijk. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Hè? En ik verzuim altijd erop te wijzen, omdat ik het vanzelfsprekend vind, in ons gezelschap zeker, maar ik verzuim altijd erop te wijzen dat dit alleen kan omdat dit de Bijbel is. Hè? Dit is het woord van God. Als je bewijzen zoekt voor het bestaan van God, om daar eens mee te beginnen, voor het feit dat God inderdaad die schepper is van hemel en aarde en een plan uitwerkt, denk ik dat je hier toch een argument hebt meteen waar je al niet meer tegenop kunt. Hoe dit met elkaar samenhangt. En het ligt er zelfs zo dik bovenop dat de meeste commentatoren dit nooit gezien hebben zelfs maar. Het is niet in elkaar gestoken. Zie? Het is geen samenzweer van iemand die kunstig fabelen verdicht heeft enzovoorts. Integendeel, men leest er zelfs overheen. Totdat men helemaal niet meer aan zichzelf denkt en de eigen behoeften en omstandigheden en gewoon leest, maar wat staat er nou eigenlijk? En dan kom je bij dit soort dingen terecht. Zie? En zo gaat het ook verder. Want de volgende versen zeggen, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Zo gaat dat nou eenmaal op dit niveau, dat politieke niveau. Gaat niet om waarheidsvinding of iets dergelijks. Gaat erom dat men een doel van tevoren gesteld heeft. Men moet alleen nog uitzoeken hoe men bij dat doel zal komen. En hoe men het volk, de publieke opinie zal bespelen om het een en ander geregeld te kunnen krijgen. Langs het randje van de afgrond. En daar worden we elke dag mee geconfronteerd. Hè? Met de heren politici die iets proberen geregeld te krijgen. Wat eigenlijk niemand wil. Maar ze doen het op zodanige manier dat er nog net geen opstand uitbreekt. Hm? Ja. Nou ja. Van die dag af beraadslaagden ze samen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk. En dit vind ik een prachtige uitdrukking. Omdat je er historisch, je kun je er geen voorstelling bij maken. Tenminste, ik niet. Hij wandelde dan niet meer vrijelijk onder de Joden. Soms denk ik, voor hoeveel uur zou dit gegolden hebben, wat hier staat. Want je vindt het verder nergens. Ook niet in Matthäus, Marcus, Lucas. Alleen dit vers in Johannes. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. Ja, je vindt hem wel ergens. En weggaande verborg hij zich van hen. En dat soort dingen. Maar daar zeg ik hetzelfde bij. Hè? Daar merk je verder niks van. Maar het staat er wel. Hij ging niet meer vrijelijk onder de Joden. Maar ging vandaar naar het land bij de woestijn. Naar de stad genaamd Efraïm. Die wordt geacht dus niet Joods te zijn. Want hij wandelde niet vrijelijk onder de Joden. Maar hij ging incognito, onder een vermomming of zoiets, naar de stad Efraïm, waarvan we tot vandaag niet weten waar die dan gelegen zou moeten hebben. Die stad Efraïm, want dat weten wij niet. U weet, dat is bekende verhalen, als u een Bijbelse atlas hebt waar hij wel in staat, dan heb je een slechte atlas. Hebben ze wat bedacht. Ja. Net als Azal, dat ligt dan tussen Jeruzalem en het Jordaandal in. Ongeveer bij de herberg van de barmhartige Samaritaan. Die er trouwens ook nooit geweest is, want het was een gelijkenis. Maar vooruit. Ja, ze moeten toch wat. Maar ik vind het wel leuk, ja. Naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. Nogmaals, hoe lang weet ik ook niet, maar het zal toch duidelijk zijn wat hier staat. En wat het betekent, profetisch. Dat is zich voor de Joden verbergd, niks mee van doen wil hebben. Die staan hem trouwens naar het leven. En intussen is hij met zijn discipelen bij Efraïm. De discipelen van de Heer is uiteraard de gemeente. En Christus en de gemeente die zou je moeten vinden in het domein van Efraïm. Dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël. Want dat is wat Efraïm is, toch? Staat er gewoon. En historisch betekent dit niks. Kun je niks mee. Is op geen manier te plaatsen. Maar ja. Het is profetisch, begrijpelijk. Dan heb je het weer. Dit is omdat het wel degelijk het woord van God is. Soms denk ik, dit soort dingen zijn eigenlijk nog veel sterker dan welke klare taal ook. Want klare taal had iemand verzonnen kunnen hebben. Zo van, de Bijbel is voortgebracht door allerlei mensen in verschillende tijden die allemaal zo een idee gehad hebben en zo'n eigen verhalen hebben opgeschreven en hebben ze weer verzameld en oké. Maar dit valt niet in die categorie. Domweg valt niet in die categorie. En daar word ik nooit naar terugverwezen. Niet van, staat al in Johannes 11 voor zoveel of wat dan ook. Het is gewoon zo'n mededeling en stonden verder niet eens wie het leest merken erop of zo. Wat staat er wel? En in zichzelf moet het toch voor ons heel duidelijk zijn. Nou ja, ik laat het maar voor wat het is. Waar het mij om ging is om de vijandschap tussen enerzijds de Messias verwachting en anderzijds de komst van de Messias als zodanig. Vreemd genoeg, want je zou denken, dat hoort bij elkaar, dat is één geheel, enzovoort. Maar het is niet zo. Het is een grote tegenstelling. Ik heb ook wat tegen het idee van een joods-christelijke cultuur, enzovoorts. Joods-christelijk erfgoed, joods-christelijke normen en waarden. Welke? Joods of christelijk? Ja, principieel, het joodse heeft een idee, beschrijft een idee over de toekomst, maar hoopt dat het nooit zal gebeuren. En daar leeft het dan uit dat idee fix eigenlijk, want daar komt het op neer. En in het christendom gebeuren natuurlijk diezelfde dingen, want ja, ik reken mezelf daar niet toe. En naar Bijbelse maatstaven is dat ook helemaal niet christelijk natuurlijk, maar eigenlijk gewoon religie. En dan zeg ik weer, of je dan de Maitreya verwacht, of iemand mag die, of wie dan ook maar. Ja, En als je niet oppast, komt er iemand. En als hij in Duitsland komt, heet hij Führer. Weet je wel, die komt de zaak op orde brengen. Of zo. Hè? En voor de Fransen was het Nappi. En voor de Babyloniërs was het Neppi. Nou ja, doe maar. Die dingen gebeuren nou eenmaal, gek genoeg. Maar dat is wat in de... Je kent u toch wel Nappi en Appi en Neppi? Zoiets. Appi, dat was Antiochus, Epiphanes, ja. Appi. Nappi was Napoleon en wie had ik nog meer? Nebuchadnezzar, Neppi. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, die houden we erin. Nou goed. Strijd dus. En in de praktijk heb je niet eens twee partijen, je hebt er drie. Want Jonathan hangt er een beetje tussenin. Die wacht het af. Die wacht af tot met geweld de beslissing ergens anders genomen wordt. Hij maakt niet zijn eigen keuze. Niet dat ik het erg heb op dit soort ethiek bedrijven, maar het zit er natuurlijk wel in. Het is nooit het eerste wat ik doe, want ik ben bang dat je dan altijd, dat je altijd misloopt. Maar Jonathan is natuurlijk een uitbeelding van diegene die wel degelijk de Messias verwachten, maar die het overlaten aan het lot. Dat wil zeggen, daar zelf geen beslissing voor nemen, maar die wachten tot anderen dat doen. Ja, nemen nu hun eigen plaats, die maken geen keuze. Dat wil zeggen, Jonathan die blijft trouw aan zijn vader. Dan toch. En aan het idee van een koninkrijk hier op aarde. En ook al weet hij dat het zal aflopen, dat mag je toch concluderen uit deze woorden allemaal. Ook al weet hij dat fout gaat lopen, dat dat helemaal niet goed komt. Niettemin kiest hij niet voor David. Want hij komt bij ons weliswaar over als een arm, als een ziel, als een goede man. Als een, maar ook wel als een softie natuurlijk. En dat was hij ook. Hij kon het met zijn vader niet vinden, maar zijn vader was een harde man en hij was een softie. Dus dat die twee elkaar niet goed liggen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar die softie van een Jonathan, die had natuurlijk gewoon de keuze moeten maken voor David. En zeggen, mijn vader die heeft het bij het verkeerde eind, die doet het verkeerd. Dat was duidelijk genoeg, ook voor hem. En voor hem was het dan geweest, dan moet ik de juiste keuze maken. En dat heeft hij niet gedaan. Integendeel. Zie, dat is wat gebeurt en dat dilemma, ja, dat vind je veel, hè? In religieuze kring, zo zonder meer, vind je dat veel. Religie heeft namelijk zelfs in hoge mate tot doel om de individuele verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen. Daarom krijg je altijd... Altijd, maar dikwijls als verdediging te horen van je moet toch ergens bij horen. En dan beseft men niet eens dat als je kiest voor de Heer, dan hoor je ergens bij. Maar men denkt alleen maar aan dat waar men voor die tijd bij hoort. En dat is dikwijls een kerkgenootschap overigens. Maar dat niet alleen. Dat kan van alles zijn natuurlijk. En men moet de moed hebben om daadwerkelijk daaruit te stappen. Om aan de ene kant in eerste plaats vast te stellen dat er met dat systeem waarin men zich bevindt iets niet in orde is. En dan vervolgens de beslissing nog kunnen nemen en willen nemen. Dan, zeggen, dan stap ik er gewoon uit. Nou ja, gewoon, dat is een typisch Nederlands woord, maar ik bedoel, dat is toch tamelijk vanzelfsprekend, mag ik hopen, dat men die keuze dan maakt. Of je bent net als ieder ander, je wacht gewoon tot het beter wordt. Je zegt, ja, het is niet goed, maar misschien kan ik nog wat betekenen hier. U kent het wel, ik hoop niet dat ik iemand van u nou op de tenen trap, want dat is echt niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk ook klassiek dit, hè. Mensen die tot geloof komen en zien hoe het zit toch vasthouden aan een kerkgenootschap dat hen altijd voor de gek heeft gehouden. Om zo te zeggen, waar ze nooit wat geleerd hebben, zeggen, maar misschien kan ik hier nog wat betekenen voor de Heer of zo. En dan blijf ik hier maar hangen. Enzovoorts. En ik waardeer de goede bedoelingen. Ik zal het nooit tegen iemand zeggen dat hij dat niet moet doen. Ik zeg altijd, je moet je eigen keuze maken. Maar je wordt als geestelijk leider word je niet geacht te zeggen tegen mensen dat ze hun eigen keuze moeten maken. Echt niet. Je wordt geacht ze met een stok te slaan. Ja, kom op. Meekomen, eruit. En wat het maar is allemaal. Enzovoorts, hè. Dat heet dan charismatisch. Maar zie ik dat verkeerd? Ja, waarschijnlijk wel. Maar zoiets. Nee, een mens moet dat zelf een keuze van maken. Maar als men daarin volhardt, zo van, maar ik blijf hier, want hier kan ik nog wat doen of wat betekenen. Als men daarin volhardt, gaat men er zelf van onderdoor, hoor. Op termijn gaat dat echt niet. Voor een poosje wel, om erachter te komen, namelijk dat het niet werkt. En dan neem je alsnog je beslissing. Dat is dan rijkelijk laat. En dat zie je met Jonathan ook. Hij krijgt enige tijd. Maar nu is hij aan het dode punt. En nu nemen ze afscheid van elkaar. Jonathan en David. En daar gaat het dus fout met Jonathan. En hij komt dus ook om. Samen met Saul. Bij dezelfde gelegenheid. En min of meer op dezelfde manier. In de strijd. Hij gaat er namelijk aan ten onder. Terwijl duidelijk moet zijn, als hij gekozen had werkelijk voor David, dan had hij aan de kant van de overwinnaar gestaan. Dat is het probleem. Het probleem is dus dat van die mensen die het wel goed bedoelen, maar hun eigen verantwoordelijkheid niet willen of durven dragen. En daar, ja, daar barst het van in de religieuze wereld. Vandaar dat iets als alverzoening en zo, hè. Het heet officieel trouwens universalisme, dat een populaire leer is. De leer die zegt, nou, het komt allemaal wel goed. Er is een hogere macht, maar het komt allemaal wel goed. Daar moet je op vertrouwen. De christelijke variant is die van God is liefde. En hij is zo lief. God. Daar hebben wij geen idee van hoe hoog, hoe breed en hoe diep dat is, want dat staat in Efeze. En dat komt zeker wel goed, hoor. Ja, dat komt dus niet goed. Ja, het komt wel goed voor hem. Voor God. Maar of het voor ons ook goed komt, dat hangt er vanaf of wij voor hem kiezen of niet. En dat heeft inderdaad consequenties, ja. Het is niet anders, dat heeft consequenties. En die moet men dus op zich nemen. En zelf die beslissing nemen, die keuze maken, of hoe dat maar heet, dan mag met alle consequenties van dien. Daar gaat het om. En anders dan gaan we met het zinkende schip ten onder. En dat is wat hier dus ook aan de orde is. Hoe dat ook zij, er staat... Daarom stond, vers 34, daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid der stoons. Die werd ook boos. Dat zou je gedacht zijn. Als je vader je uitscheldt en dan nog met een spies. Dan zou je toch denken. Je zou toch denken nu. Nou gaat Jonathan naar David en zegt. Kom op man. Ik ben je man. Zeg het maar. Zullen we? Ja. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des stoons. En hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood dus. Want hij zat aan die tafel en toen was hij, waar is David? Dus, maar hij stond op en de maaltijd miste die. Want hij was bekommerd om David omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was, afgesproken tijd. En er was een kleine jongen bij hem. En nu is de vraag, hoe heette die kleine jongen? He? Die is makkelijk. Ja, die zijn makkelijk. Ik heb het nog extra nagezocht. Voor de gelegenheid. Want kleine, dat is het Hebreeuwse katan. En in mijn woordenboeken staat abbreviated. Dat wil zeggen afgekort, belemmerd. En dat is letterlijk de vertaling van het Griekse Paulus. Niet maar gewoon de kleine, maar meer specifiek de belemmerde. Afgekort heet dat. Tegengehouden. Bij ons heet het kort en klein. Daar hebben wij twee synoniemen voor. Mooi synoniem, ja. Kort en klein heet dat. Hè? Iets wordt kort en klein geslagen. Ja. Ja. Belemmerd. De kleine en jongen is het gewoon een bekende woord, jongen. Dan moet je gewoon uit het hoofd leren wat het weten wat het betekent. En jongen is de boy in het Engels. Dan wel de garçon in het Frans. Kortom, het is de ober, de dienaar, de knecht, die heet boy. En het woord jongen betekent natuurlijk letterlijk jong. Deze is voor mijn grootvader, die ik later ook nog op spreken daarover. Jongen betekent gewoon een jongen en dat betekent ook ondergeschikt in rang. En niet alleen maar in leeftijd. Nee, in de vergaderingen waar ik uitkom en waar mijn grootvader dan toch een tamelijk leidinggevende functie vervulde, er wordt officieel geleerd, sinds mensenheugenis wordt er officieel geleerd dat de kerk geen ambten kent. Ik heb er lang moeite mee gehad, want achteraf bleek dat je dan eerst moet leren van hun wat ambten dan zijn. Ze hebben daar een eigen interpretatie van. Maar dat betekent dus dat ze geen officiële voorgangers, predikant of ouderling of wat dan ook kennen. En mijn grootvader placht uit te leggen, dat weet ik zeker, want ik was erbij. Hij placht uit te leggen dat het begrip oudste betekent gewoon ouder in leeftijd. Dus hij had het dan ook niet over de oudsten in de gemeente, maar over de oudere broeders. Waartoe hij behoorde, want hij had toen ongeveer mijn leeftijd. Dat wil zeggen die ik nu heb. Maar toen maar weer. En ik vond de fraaie uiteenzetting, hij kon het er goed bewijzen dat het woord presbyteros of zoiets, dat betekent oud in leeftijd, er zijn voorbeelden van in de Bijbel. Maar wat toen niet op me doordrong, daar was ik te jong voor, is dat het woord oud ook in het Nederlands de betekenis heeft van hoger in rang. Hetzelfde geldt dus voor jong ook, dat betekent lager in rang. Maar we hebben de rangen immers afgeschaft. In onze cultuur, officieel. Dus nou weten we dat niet meer. Maar de kapitein, dat is de baas op het schip, die heet de ouwe. Zie? En wij als militairen, wij als militairen, hoe lang is dat nou geleden? Een halve eeuw. Langer. En wij als militairen moesten natuurlijk ook weten wie in ons midden de baas was. Dat was natuurlijk de korporaal. Of hoe ze het maar heet, iets hoogs in ieder geval, of de generaal, wil ik afwezen. Maar in ieder geval, en als die er niet was, dan was je met soldaten, wij waren trouwens met kanoniers, maar dat, nou goed. Maar dan had je altijd nog onder elkaar waarschijnlijk iemand die had zo'n rode streep erbij. Dat was dan een soldaat eerste klas, dan was die de baas. Die heet dan de oudste in rang. En ja. Wie heeft de meeste sterren en strepen? Dat heet de oudste in rang. Stond in het handboek soldaat. Oudste in rang. En als er helemaal niemand met strepen was en ze in rang allemaal gelijk waren, dan pas trad het plan van mijn grootvader in werking. Dan was de vraag, wie is de oudste in leeftijd? Maar tegen die tijd is dat al geen vraag meer. Tegen die tijd is al lang gebleken wie onder al die gelijken de verantwoordelijke de leiding op zich nam. Wie werd de primus inter pares, heet dat, hè? De eerste onder gelijken. Maar oudste betekent wel degelijk, kijk maar naast, staat gewoon in je woordenboek, ook in het Nederlandse. Het betekent eventueel hoger in de rangorde. En dat is met jongen ook zo. En vandaar dat vooral zwarte Amerikanen elkaar man noemen. Hey man. Wij blanken doen dat niet. Ja, we hebben het overgenomen omdat het een modeverschijnsel werd. Maar zwarten doen dat. Waarom? Omdat ze voor die tijd een paar eeuwen lang met boy werden aangesproken, hoe oud ze ook waren. Als slaven. Boy. Heb je dat nog? Ja. En dus zijn ze nou een man. Nou ja, I'm a man. Enzovoort. Kent u dat lied nog? I'm a man. Dat is van de, hoe heet die, champion Jack Dupree. Blueszanger. I'm a man. Ja. Zwarte. Dus daar hebben ze iets mee met dat woord. Nou, in de zin van volwassen en zelfstandig tegenover boy. En een jongen, die zegt niks over zijn leeftijd, hier in deze verhouding zeker niet. Het gaat over een knecht. En dat hij klein was, wat doet dat er nou toe? Misschien was hij ook jong, dat kan het betekenen hoor. Het kan zelfs dat het woord kleine jong betekent. En dat het woord jongen betekent een knecht. Dat zijn betrekkelijk overlappende begrippen. Maar hoe dan ook, wat moet die figuur hier? En met deze beschrijving. En het antwoord is dat we hier zitten op dat kruispunt van gebeurtenissen. Hier scheiden de wegen zich vanaf dit hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk is David op de vlucht. En dat blijft zo tot aan de dood van Saul aan toe. En Saul achterhaalt hem af en toe, maar hier scheiden die wegen zich. Dat is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. Van nog een paar dingen meer, maar feitelijk van dat. En op dat kruispunt daarvan, van het einde van het oude verbond en de afsplitsing van het jodendom dat de weg niet volgt. En de andere kant, dat van het evangelie en de prediking van het nieuwe verbond. Op dat kruispunt komen wij een kleine jongen tegen, een jonge man. Dat is meteen verklaard waarom hij een jongeling genoemd werd, Paulus. En hij heet klein. In eerste instantie niet, maar in tweede instantie wel. Ja, klein, Paulus. Daarvoor heette hij Saul. Waarom ook niet? Want deze knaap hier, knaap met alle respect overigens, maar deze man hier is natuurlijk in dienst van Saul en daarmee in dienst van Jonathan en maakt deel uit van die context. Maar hij krijgt de boodschap te verstaan. Hij moet als het ware fungeren als de drager van die boodschap. Dat gaat niet goed. En hij wordt geacht die boodschap over te brengen van nee, David moet er vandoor. Daar komt het op neer. Want tot hem wordt het een en ander geroepen. Aan hem wordt letterlijk gezegd, nee, je moet verder weg. Of eventueel dichterbij, maar het wordt verder weg. Dat begrijpt u. Maar hij is gewoon een uitbeelding van de apostel Paulus. Zo'n kleine jongen vinden we trouwens al veel eerder in de Bijbel. Die kleine, die jongen. Nee, die vinden wij onder de naam Benjamin. Waarom ook niet, we zijn hier bij Benjamin. Saul staat voor Benjamin, is uit de stam van Benjamin. Moet beschouwd worden als de vertegenwoordiger van de hele stam. Minstens. Stam van Benjamin. Dat geldt dus voor Jonathan ook. En als die een jongen heeft, een personeel en een knecht, geldt dat dus ook. Al weten we, kennen we de ouders van de man in kwestie dan niet, maar dan nog. Het is Benjamin. Het is de tegenstelling tussen Benjamin en Juda, feitelijk in de praktijk. En die tegenstelling vinden we al uitgedrukt in de geschiedenis van Jozef. Dat is in Genesis. En in Genesis komen we Benjamin tegen. In elk geval als het nakomertje uit de familie. Het duurde wat lang, maar uiteindelijk was er dan toch nog Benjamin. Moeizaam. De zoon der smarten heette dat. Benoni. En in tweede instantie kennen we dan als Benjamin. Dat is een interessant verhaal, omdat dat vertaald wordt. Ook in de standaardwerken, Benjamin wordt vertaald. Ik heb nog niet gezegd waar we gaan, hè, maar we gaan even naar Genesis, sorry. Maar Benjamin wordt vertaald met zoon van mijn laatste dagen. En dat vind ik wel aardig, omdat het taalkundig niet kan. Maar men vertaalt het wel zo, omdat het... Hij was nou eenmaal de zoon van de laatste dagen. Maar je vraagt je af, hoe komt men bij zo'n vertaling? En die vind ik prachtig. Dat is namelijk... Jan is... Of Jom. Is een dag. Jamim. Met een meem. Met die poot aan het eind. Jamim. Met een meem aan het eind. Is het mannelijk meervoud van dag. Dus dagen. En dat is Jamin met een tweepoot aan het eind. En in de niet in de gewone taal, Hebreeuwse taal, maar in de kabbalistiek, voor de heet mag. Daar redeneert men als volgt. De meervoudsvorm met een 40, die staat voor de veelheid van de stoffelijke wereld, die zich altijd maar uitbreidt en al dat soort dingen meer. Daarom meervoud, de mim, de meem. Mayim is trouwens wateren en die zijn ook veel en die breiden zich ook maar uit. Is het betrekkelijk oneindig. 40 staat voor deze wereld met zijn veelheid. Er komt van Entan, maar het heet namelijk tegelijkertijd ook vergankelijk. Maar dat betekent, vergankelijk betekent ook dat het voorbij gaat. Hè? Het komt als een beeld voorbij rollen. Maar het impliceert eindigheid, want het begint ergens, het komt ergens in beeld, verdwijnt ergens uit beeld, dat is het dan. Dus je hebt aan de ene kant het idee van de oneindige veelheid, maar tegelijkertijd de beperktheid daarvan. Dat is de betekenis van dat mannelijke meervoud met die M, die meem. Maar in dit geval heet niet Benjamin, maar Benjamin. En men beschouwt het dan nog steeds als een meervoud van Jan, van dagen. Maar omdat het nou niet op een 40 eindigt, maar op een 50, beschouwt men het als te betekenen laatste dagen. Omdat het idee is dat na de voorbij de 40 komt weliswaar de 50, zoals voorbij de 4 komt de 5, maar men beschouwt de 5 en de 50 dan als de vertegenwoordiging van de eeuwige dingen, van onvergankelijke dingen. Kortom, Benjamin brengt dan dus de laatste dag. Of zoiets. De overgang van deze oude wereld naar een nieuwe wereld. En glasaard staat er in nogal wat naslagwerken. Dus Benjamin betekent zo van mijn laatste dagen. Terwijl de taalkunde, grammaticaal, hoe je dat maar zegt, is dat niet terug te vinden, maar via deze symbolische route wel. Ik denk ook wel dat dat klopt, dat dat een goede interpretatie is. Maar hij is buiten het traditionele vierkantje geredeneerd. En dat mag ik wel eigenlijk, zulke dingen. Men ontkomt er hier niet aan. Anders moet het zijn zoon van mijn rechterhand. Maar wat dat dan betekent? Want Jamin, dat is normaal het woord voor de rechterhand Gods. Hè? En als dat dan een verbinding heeft met de figuur van Benjamin, ja, dan moet je toch een ingewikkeld verhaal eerst bedenken om dat bij elkaar te brengen. Ligt niet zo heel erg voor de hand, zal ik maar zeggen. Maar doe maar. Maar Benjamin vinden we uitdrukkelijk geïntroduceerd. Zijn geboorte heeft nog tot gevolg ook dat zijn moeder sterft. Daarmee sterft dus ook de moeder van Jozef. En dat is een van de redenen waarom Jozef en Benjamin zo zwaar aan elkaar gekoppeld worden. Heb je dat? Zij zijn die twee broers van niet alleen dezelfde vader, want die waren er meer, maar ook van dezelfde moeder. Maar die waren er ook meer. Per slot, de eerste vier zonen van Jacob waren ook allemaal van een en dezelfde moeder. Maar in dit geval, die moeder was nog overleden ook. En Rachel weent om haar kinderen, dus. Ja, die hebben we het andere keer over, wat dat dan betekent. Maar ze worden aan elkaar gekoppeld, deze twee, ze horen bij elkaar. En Jozef is ook zeer geïnteresseerd in hoe is het met Benjamin. En dat is een stempel op de geschiedenis van Jozef in Genesis. Dat is, meen ik, vanaf hoofdstuk 37 van Genesis dan. Maar u weet hoe het gaat, als die broers in Egypte terechtkomen, dan wil Jozef weten, hoe is het met mijn eigen broer, want die zie ik er niet bij. Die Benjamin. En dan kan ik meteen even zeggen, nou ja, de geschiedenis van Jozef is een uitbeelding bij herhaling, ik moet anders zeggen. De verschillende episoden achtereenvolgens uit de geschiedenis van Jozef zijn illustraties van de verschillende aspecten van de tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen, van onze dagen waarin het evangelie, de zaligheid terecht is gekomen in de wereld onder de heidenen, zeg maar in Egypte of zoiets. En daar onbekend eigenlijk voor Israël, als het er helemaal over gaat. En die Benjamin, die vinden we dan terug in Genesis 42. Daar gaat het mij namelijk om. Genesis 42, eerst in vers 13. Waar die broers zeggen tot Jozef. Wij zijn alle eens manszonen, we zijn vroom. Uw knecht, u kwam met bergen op Zoom, hè. We zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Onbeschermd is. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen, vers 13, in het land Canaan. En zie, de kleinste, en daar staat echt het woord katan, dat we zojuist tegenkwamen in 1 Samuel 20. De kleine jongen. En hier heet het, de kleine is heden bij onze vader, nog één is niet. Dat slaat dan op Jozef. En daarom komen ze maar met z'n tienen. Het is dus ook inderdaad het verhaal van de 10 stammen dus eigenlijk, hè? Uit onze tegenwoordige tijd. Nou goed. Maar de kleine heet hij. En het blijft, wordt hardnekkig. Want in hoofdstuk 43, vers 29. Daar staat in vers 29. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide, is dit uw kleinste broeder? Waarvan, daar staat hij weer, is dit uw kleine, kleinste hebben ze ervan gemaakt, want het is gewoon kleine, jongen. Is dit uw kleine broeder waarvan gij tot mij zeide, of waarover gij tot mij gesproken hebt natuurlijk gewoon. Hè. Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. Enzovoorts. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen. Een prachtige uitdrukking. Die moet je onthouden. Hè? Ja, je zoekt te wenen. Ja. En hij ging in een kamer. Hij zocht een plek om te wenen. Dus. Ja. En hij ging in een kamer en weende al daar. Eventjes. Goed, maar hij heet nog steeds de kleine. En dan in hoofdstuk 44. Waar ze allemaal aan tafel genodigd worden, al die broers bij Jozef. Oh, dat is, daar zijn we alweer voorbij trouwens. Geloof ik toch of niet? Nou, ik weet het niet. Nee, worden ze achterhaald. De zonen worden achterhaald, want ze zijn er vandoor met graan hebben ze, de zakken zitten vol, enzovoorts. Maar de beker van Jozef is Ik vind, dit vind ik zo geweldig. Dit verhaal over... Dat gaat over Jozef en de beker van Jozef. Waar gaat het over? Over de Heilige Graal. Waar anders over? Dat verhaal is het. En dat staat al in Genesis 44. De zoektocht naar de Heilige Graal. Wat is die graal? Een beker. Waar komt die vandaan? Ja, die was van Jozef. Van Arimathea. En het ding was terechtgekomen ergens in Brittannië. Bij wie? Bij Benjamin. Dat waren Simeonieten. Nee, sorry, het waren Simeonieten. Het waren Benjaminieten. Het waren Belgische stammen daar in Brittannië. Dat van King Arthur enzovoort, dat hele verhaal. Het klopt echt hoor. Ja. En niemand heeft het kloppend gemaakt. En wat er ook over gefantaseerd is, veel. Ja, dit heeft nog nooit. Ik heb de meeste van die verhalen gelezen en nagezocht. Wat vertellen ze enzovoort. Dit heb ik nog nooit gevonden. Dat iemand een keer zegt: het is de beker van Jozef uit Genesis 44. Daar staat het verhaal voor het eerst. Dat stamt niet uit de middeleeuwen, dat verhaal. Het is veel ouder. En het mag dan misschien letterlijk de historie zijn van de letterlijke avondmaalsbeker, van de letterlijke Jozef van Arimathea. Die kans acht ik inderdaad groot dat dat echt zo is. En dat de man dat ding meegenomen heeft naar Brittannië. Maar dan nog is het een vervolg op deze geschiedenis hier in Genesis 44. Zie? Dat heb je weer zoiets. Dit is het woord van God. Het is niet zomaar een verhaal. En wat zou het anders betekenen? Het betekent dat op een of andere wijze, terwijl de lui het zelf niet in de gaten hebben, de zaligheid uitgebeeld in de beker, ja, met het levenselixer van de eeuwige jeugd, maar dat zeg ik toch, het is toch het eeuwige leven, het is de zaligheid als, hoe je dat verder benoemt, dat kan me nou niet schelen. Het is de zaligheid die terechtkomt bij de 10 stammen van Israël, en specifiek bij Benjamin. Maar de Benjaminieten. Zie? Nou ja, en de eerste die aan die zaligheid deel kreeg, want ik versprak me net, de eerste die eraan deel kreeg was inderdaad Simeon. Want die werd meteen bij de eerste bezoek van de broeders in Egypte achtergehouden. Hij bleef meteen waar Jozef was. De broers moesten nog een keer terug naar huis. Maar Simeon bleef, was er al, was de eerste. En dat is de hele Bijbel door zo gebleven met iedereen die Simeon heet. Ja. Of Petrus. Je weet niet van niks, Simeon. En nog een paar andere Simeons, maar dat is... Goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar Benjamin inderdaad, ja. En die heet de Kleine. En dan staat het dus in vers 12 van Genesis 44. En hij doorzocht... De zakken namelijk, op zoek naar de beker, beginnende met de grootste en voleindigen met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. En dat is de kleinste. En die heet dus weer de kleinste, want het is de normale uitdrukking in deze hoofdstukken voor Benjamin. En dat wordt herhaald in vers 20. Zo zeiden wij tot mijn heer, we hebben een oude vader en een jongeling. Een jongeling. Jongen, des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, zijn vader heeft hem lief, enzovoort. En die heet weer de kleinste en een jongeling. Heb u dat? Het is Benjamin. Vers 23, toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En dan in vers 26, zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Waarom heet hij niet gewoon Benjamin? Waarom kleinste? Dat moet ons opvallen. Zo van de kleinste, hij is op de achtergrond, hij speelt geen rol van betekenis, maar hij is de drager, hij is voorwerp van de liefde van God of van de liefde van zijn vader of wat het maar was. En hij is bepalend, zijn aanwezigheid is bepalend voor de vraag of die familie of nog goed komt met die familie van Jacob of niet. Of de zegeningen die bij Jozef terecht zijn gekomen alsnog bij de rest van de familie terechtkomen. Daar zit Benjamin tussen. Hebben we die nog? Nou goed. Nou ja, en daarna komen wij hier in 1 Samuel terecht bij die kleine, of wat het maar wezen mag. Maar het meest voor de hand ligt natuurlijk toch dat we terechtkomen in het Nieuwe Testament bij iemand die klein heet, Paulus. Althans, die die naam gekregen heeft op het moment dat hij op zendingsreis ging. Nou ja, op de eerste halte daarvan dan, hè. Hij kwam op het eerste eiland der zee waar ze maar terecht kwamen, op Cyprus. En vanaf dat moment heet hij Paulus. Sinds dat eiland. En hij is dan dus de kleine uit Benjamin. En we kennen geen andere. Dat wil zeggen, in het hele Nieuwe Testament kennen wij niemand anders. En het is wel van belang, omdat wij daar een profetie over hebben. Min of meer. Want ja, min of meer. Oké, dat is in 1 Koningen 11, waar immers het koninkrijk gescheurd wordt. Het koninkrijk zou gescheurd worden uit de hand van Rehabiam en zou gegeven worden aan Jerobeam. En Jerobeam, die helemaal niet uit David of uit Juda was, maar inderdaad uit Efraïm, deze Jerobeam, die zou koning worden over Israël. En ik ben blij dat ik het nog niet heb opgezocht, dan kan ik gewoon zeggen, dit kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan niet. Dat Jerobeam koning zou worden over Israël. Want God had aan David beloofd, wat tegenwoordig algemeen ontkend wordt, maar God had echt aan David beloofd dat altijd iemand van zijn zaad op de troon zou zitten over Israël. Dus dit kan niet. Dat zei de Heer dus ook tegen Jerobeam via de profeet. Hij zei, dat kan niet, want kijk, Juda kan je sowieso niet hebben, de stam van Juda. Want ja, die behoort aan het huis van David, want die is uit de stam van Juda. Ik kan het daar dus niet van afnemen. Dus dan krijg je dus 11 stammen, want er zijn er 12, hè? Ga ik even vanuit. Dan krijg je dus 11 stammen, want die ene kan je niet krijgen, omdat ik nou eenmaal een belofte gedaan heb aan David. Dat staat er, zwart op wit. En daarna staat er ook dat het de bedoeling is dat Juda altijd een lamp zou hebben. Des Heren. En dat Benjamin die lamp zou zijn. De historische verklaring daarvoor is dit. Benjamin wordt aan de stam van Juda meegegeven, zodat de splitsing niet wordt 12-0. Ook niet 11-1, maar 10-2. Want Benjamin wordt met Juda meegegeven en zo kom je dus aan het zogeheten, officieel zogeheten, 10-stammenrijk. Dat er nog een halve stam van Levi bij hoort, dat kan wel wezen, maar die wordt niet meegeteld, want we rekenen 12 stammen. En de 13e is in dit geval Levi, die telt niet mee. Dus je krijgt 2 en 10 stammen. En Benjamin wordt meegegeven met Juda, omdat er altijd een lam des Heren zou zijn bij Juda. De historische verklaring daarvoor is simpel. Jeruzalem, dat was de stad waar David zijn domicilie had, zijn residentie, zijn paleis. Maar de Heer zelf ook, want daar stond de tempel. Nou, nog maar net. Was in die dagen gebouwd, maar van Salomo toch. Maar dat Jeruzalem met paleis en tempel staat op het grondgebied van Benjamin. Dus ja, als dan David en Davidisch huis koning zou zijn over Juda, zou het toch wel prettig zijn als je Jeruzalem dan daar toch ook bij zou horen, want dan blijft tenminste de tempel, het paleis bij Juda, en daarmee dan de tempel ook. En dat is precies wat de Heer zegt. Niet zozeer over het paleis, denk ik, maar dan toch wel over de tempel. Want als je het hebt over een lamp en over licht, heb je het over het woord van God. En dat wordt officieel bewaard in de tempel voor een aanzienlijk bedrag. Ik bedoel, dat heeft die tempel gekost. En wat gebeurt daar eigenlijk? Wat is het nut van die tempel? Nou, daar wordt het woord van God bewaard. En dat wordt dus aan Juda toegewezen. Zodat Benjamin fungeert als lamp des Heren bij Juda. Maar Benjamin, kijk, als er één stam bij Jozef dan wel Ephraim zou horen, dan is het Benjamin. Op grond van deze geschiedenis in Genesis. En op dezelfde gronden verder. Van dezelfde vader, dezelfde moeder. De enige volle broer van Ephraim. Of van Jozef moet ik zeggen. Enzovoort. Maar juist die stam wordt van Jozef weggenomen. Om te fungeren als een lamp bij Juda. En die functie wordt historisch vervuld. Doordat Jeruzalem. En daarmee heel de stam van Benjamin trouwens, deel uitmaakt van een tweestammenrijk, officieel. Maar in de praktijk kennen we uit heel die geschiedenis maar één Benjaminiet bij name, die in die functie, of die functie vervult, dat is Paulus, Saulus van Tarsus. Dat is één. En het andere is dat ik denk dat die uitspraak over die splitsing van het Rijk, waarbij Benjamin aan Juda meegegeven wordt, een veel profetische karakter nog heeft. Namelijk, het idee is dat als eenmaal het licht van het nieuwe verbond op zou gaan, als die lamp zou gaan branden, om zo te zeggen, dan zou dat licht van het nieuwe verbond bij Juda gebracht worden via Benjamin. Dat wil zeggen, minstens via één lid van de stam van Benjamin. En wij kennen er maar één. En dat is de kleine jongeling. Het is ook een verklaring voor het. Maar goed, dan ga ik ergens op in waar ik eigenlijk niet op in kan gaan. Want ik heb die gegevens ook niet bij de hand. Dus dit. Dat Paulus wordt ons geïntroduceerd als een jongeling. Ik meen in Handelingen 9. En daaruit is een tamelijk hardnekkig misverstand gerezen. Want bij nader inzien was hij zo jong niet. Dat kan namelijk ook helemaal niet, gezien wat voor een man het was. Want een serieus, dat meen ik wat ik nu zeg, een serieuze bestudering van de persoon van Paulus brengt ons al snel bij het idee dat de man toch waarschijnlijk wel zo ongeveer, zo pak een beetje zo'n jaartje of 40 geweest moet zijn op het moment dat hij bij die klederen van Stefanus stond. En dat kan nog net, omdat wij uit de Bijbel aannemelijk kunnen maken dat iemand onder de 40 of tegen de 40 nog als jongeling beschouwd wordt. Ook de Bijbel huldigt het standpunt dat het leven begint bij 40. Maar goed. En daaronder kun je als jongeling beschouwd worden. Maar toen maar weer. Maar het blijkt uit Paulus' positie, De autoriteit die hij meekrijgt van de hoge priester om naar Damascus te gaan enzovoort, dat duidt erop dat hij niet al te jonge man geweest kan zijn. Het duidt er bovendien op dat hij was weliswaar ongetrouwd, zoals blijkt uit de geschiedenis. Maar dat kan helemaal niet. Hij moet dan moet hij daarvoor getrouwd geweest zijn. Dan was hij dus weduwnaar. Want als je niet getrouwd bent, dan kun je in het Jodendom sowieso niet een leidinggevende functie vervullen. Bovendien een beetje Jood trouwt nog erg vroeg ook nog. Dat komt omdat hij geen tijd verliest met het uitzoeken van een echtgenote. Dat regelen zijn ouders. En die huren daar soms ook weer iemand voor in. En daar hebben ze jaren de tijd voor om te zorgen dat zo'n kind al betrekkelijk jong trouwt en een maximale vruchtbaarheid gebruikt om het nageslacht te verwekken. Nee, dat is zo. En er is ook om biologische redenen veel voor te zeggen. Maar ik zal ze u besparen. Het lijkt me trouwens dat dat inmiddels nu toch voor de meesten van ons veel te laat is. Dus sorry dat ik u niet eerder heb kunnen adviseren hierin. Maar Thomas. Maar zoiets. En bovendien, dan ben je meteen af van het idee dat Paulus een of andere oogziekte had. Hij was gewoon wel op leeftijd, that's all. En toen had hij iemand anders nodig om zijn brieven te schrijven. Zo simpel is dat. Hij was dus inderdaad al een stuk ouder. Maar de vraag blijft dan altijd, maar waarom wordt dan toch in eerste instantie die indruk gewekt? Ook los van dat je kunt aantonen dat zo'n begrip jongeling een betrekkelijk begrip is en dus best nog op flinke leeftijd kan worden toegepast. Mijn antwoord is dat het aan moet sluiten bij deze geschiedenissen in het Oude Testament. En bovendien de dubbele betekenis daarvan, van de jongeling, niet maar in leeftijd, maar een ondergeschikt iemand, een knecht. En voor dat doel wordt Paulus dus ook inderdaad gebruikt. En overal, als je in de Bijbel leest, in het Oude Testament, over dat iemand een jongeling bij zich heeft, of een wapendrager, of weet ik veel wat, dan zou je eerste gedachte moeten zijn, is het misschien, nou dat is niet je eerste. Die eerste gedachte is natuurlijk, is het misschien een beeld van de Messias? Die eraan zit te komen. Want dat is soms zo. En de tweede optie is, het is Paulus. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat is, die kent u toch ook van me? In de praktijk is het verschil niet zo heel erg groot. Nou ja, ik zei in de praktijk, leerstellig natuurlijk wel, maar in de praktijk niet, omdat Paulus zelf notabene uitspraken die klaarblijkelijk over de Messias gaan, uit Jesaja, dat hij die op zichzelf toepast en hij zegt, de Heer heeft op mij gezegd, zodat ik het licht zou zijn tot aan de einde der aarde en de eilanden, de zee en wat het maar was. En dat is zijn messiaanse profetie in Jesaja 42 en 49, maar Paulus in Handelingen 13... past het zonder aarzelen op zichzelf toe. En zo verder. Maar hij is inderdaad degene die dan toch de Christus predikt tot aan de einde der aarde. En meer in het bijzonder, en misschien moet ik dat ook maar weer eens een keer wat uitgebreider zeggen, Paulus is nou eenmaal anders dan al die andere apostelen, omdat Paulus geacht wordt vanuit een heidense positie, ik zeg het voorzichtig. Paulus wordt geacht vanuit een niet-Joodse positie. Dan is het dus heidens. Het evangelie, het woord van God, te prediken aan de Joden. Want hij is een lamp bij Juda. Het is dan ook opmerkelijk dat de man, waarschijnlijk als enige ooit, de gelegenheid kreeg om op het tempelplein, sterker nog, om op de trappen boven het tempelplein, hoger dan het tempelplein, naar de bekende burcht Sint Antonis, of hoe het maar was, burcht Antonia, sorry. Dat wil zeggen, vanaf een heidense Romeinse positie, neerkijkend op de Joodse context, om zo te zeggen, op het Joodse domicilie, op het tempelplein, Joodse tempelgebied, dat hij de gelegenheid heeft hen daar toe te spreken aangaande het evangelie. Dat is trouwens wel de enige gelegenheid dat hij zichzelf een Jood noemde. En dat was uiteraard nog om praktische redenen ook. Want anders zou je het woord niet gekregen hebben. En hij begint zijn redenvoering dus met, ik ben een Joodsman uit Tarsus. En dat had hij ook net tegen die centurion gezegd, aan wie je vroeg of hij het woord mocht voeren. En dat is het enige keer dat we van Paulus lezen dat hij Jood was. Want voor de rest kennen we hem alleen als Romein. Of als Hebreeën uit de Hebreeën, uit het geslacht van, uit de zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin, naar de wet de Farizeeën, of wat het maar was, of naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk, en naar de ijver en vervolgen der gemeente Gods, Filippenzen 3. En als ik het lees, moest het kort geleden ergens lezen, als ik het lees, kom ik altijd met dezelfde vraag. Waarom zegt de man niet gewoon dat hij een Jood is? Dat is toch veel makkelijker. Heb je het allemaal gehad? Want dan kun je natuurlijk zeggen, hij wil er meer gespecificeerd op ingaan. Ja, maar dan nog is het opmerkelijk dat hij het vermijdt om te zeggen, ik ben een Jood. Hetzelfde doet zich voor natuurlijk in die andere plaats. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Want ik ben toch een Israëliet uit de stam van Benjamin. Die staat helemaal sterk, hè? Omdat het onderdeel uitmaakt van de uiteenzetting. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft nog wel andere delen van zijn volk dan alleen het huis van Juda. Er is altijd het hele huis van Jozef nog. Er zijn altijd nog die 10 stammen waar Benjamin eigenlijk bij hoort. Waren het niet dat hij een functie moet vervullen bij Juda en daarom aan Juda is toegevoegd? En die functie vervult Paulus. Als niet-Jood en predikt de evangelie aan de Joden. En daarmee kom je natuurlijk terecht in een zeer oud thema. En ik aarzel niet om daarop in te gaan, omdat dit soort dingen, omdat het natuurlijk toch enigszins tragisch is dat ons altijd maar verteld wordt dat Paulus de man was die het evangelie van de Joden bracht naar de heidenen. Maar ja, mijn reactie erop is onvermijdelijk. Noem mij dan eens één apostel die dat niet deed. En daarop is mijn reactie ook altijd dezelfde. Namelijk, dat is goed geantwoord. En ze deden het allemaal. Dus ja, dat slaat nergens op. Paulus was die apostel die het evangelie van de Joden bracht naar de heidenen. Dat slaat helemaal nergens op. Dat deden ze allemaal. Maar de werkelijkheid is heus andersom. Misschien moet je een paar teksten opnieuw leren lezen. Maar de waarheid is andersom. Hij was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. En die deed wat de heidenen zouden doen, namelijk Israël tot jaloersheid verwekken. Staat in Romeinen, nee, staat in Deuteronomium 32, maar daarna in Romeinen 10. Door Mozes, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een heidens volk, staat erbij in Romeinen 10. Daarna staat het in Romeinen 11 nog een keer. Dat ze door de heidenen tot jaloersheid verwekt zouden worden. En daarna staat er in Romeinen 11 dat Paulus zelf dat zou doen als apostel der heidenen. Hij zou enige uit hen tot jaloersheid verwekken. En hij had net 2 keer gezegd dat de heidenen dat zouden doen. Daarna noemt hij zich apostel der heidenen en zegt dat hij het gaat doen. Met andere woorden, apostel der heidenen betekent gewoon heidense apostel. And that's it. Hij was eigenlijk degene die Jozef en de heidenen, niet Joden, heidenen, die Jozef vertegenwoordigt bij Juda. En dat is het dan. En dat is Paulus' positie als Romein en als apostel. En zeker ook als gevangene, want het blijft natuurlijk zo dat hij nooit een gevangene zou geweest zijn van de keizer en nooit zijn gevangenisbrieven zou geschreven hebben als hij niet een Romein was, want dan had hij niet gevangen gezeten namelijk. Dat zei de man, die zei, wie het maar was, een of andere feestneus was dat, Festus of Felix of een andere vrolijke jongen, weet ik niet, die zei, kan ook dat het Herodes was, want dat weet ik nou zo gauw niet meer. Die zei, ja, dat is nou jammer dat je je op de keizer beroepen hebt, anders hadden we je nu vrijgelaten. Dat is het verhaal. En ik denk dat hij voor dat doel specifiek eerst naar Jeruzalem gegaan is, om zich in het hart van het Jodendom, maar ook van Benjamin, gevangen te laten nemen. En dan via de Romeinen, en als Romein, afgevoerd te worden vanuit Jeruzalem. Heb u dat nog? En hij zei, ik ben een Joods man, maar hij vervulde zijn Romeinse, zijn heidense functie vanaf de trap. Want hij stond op Romeins grondgebied. Door de trap van de burg, het hoogste punt om zo te zeggen. En vandaar sprak hij de Joden toe. En hij werd door de Romeinen gered uit de handen van de Joden, door Lysias, zat er allemaal bij. En vandaar afgevoerd naar de stad van de keizer, Caesarea. De stad van Caesar, Caesarea. En daar zat hij eerst 2 jaar gevangen en vervolgens vandaar afgevoerd naar Rome. Opnieuw de stad van de keizer, maar nu een andere betekenis van het woord. En omdat ik nu toch ver over mijn tijd heen ben, kan ik er meteen wel achteraan zeggen, ja, raad eens wie hij daar tegenkwam in Rome. Ja, een van de koningen van de dienststammen van Israël. Echt wel. Uit Simeon, ja. Ja, hij was Benjamin, daar ontmoette dan de man uit Simeon. De Simeonieten van het huis van Saul uit Simeon. Die Saul, Siluren, van de Siluren, Keradok namelijk. En nu rest is geschiedenis. Hè? Die kwam daar tot geloof. En het verhaal is dan hoe de zaligheid vanuit Juda ging naar, of van Jeruzalem ging naar Rome. Maar feitelijk hoe het verhaal, hoe de zaligheid door Benjamin van Juda gebracht werd naar Efraïm. Of eventueel naar Simeon, maar dat maakt in de praktijk dan toch geen verschil. En meer ga ik er nou echt niet over zeggen. Maar dat is de geschiedenis. Het blijft een wat gecompliceerde zaak. Maar aan de andere kant, het is toch wel aardig dat je dit soort schriftgedeelten hebt. Want het hele verhaal over die jongen, ja, dat had er helemaal niet bij gehoeven natuurlijk. Hè? Een kleine jongen, die dan later ook nog weer weggestuurd wordt. Die krijgt het gereedschap van Jonathan mee. Van Benjamin dus, om zo te zeggen. Jonathan, Benjamin, Saul en wat dat maar was. Dan gaan we naar de stad, enzovoorts. En we horen er verder niks meer van. Maar de man fungeert inderdaad als een uitbeelding van Saulus van Tarse, die inderdaad deze boodschap moet overbrengen. En men kan zijn werk niet makkelijk onderschatten. Want hij is degene, de enige, die ons werkelijk uitlegt. Ja, of het begrijpen of niet, is een ander verhaal. Maar degene die ons werkelijk uitlegt hoe dat nou zit met die zaligheid en waar je die zoeken moet. Hoe die van de een werd weggenomen, gebracht wordt naar de ander. En hoe in onze dagen de rollen zijn omgekeerd. Dat verhaal is dat. Maar goed, misschien meer daarover volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd voor vanavond. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die wij vinden in uw woord. In deze oude geschiedenissen, maar tegelijkertijd in uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we diezelfde waarheden steeds terugvinden in steeds weer andere vormen en op steeds andere plaatsen. Maar niettemin dezelfde dingen. En we danken u daarom dat we alle reden hebben om te vertrouwen op die Bijbel als uw levende, onvergankelijke woord dat u ons hebt nagelaten. We danken u dat we mogen zien dat tegenwoordige waarheid wel degelijk vast ligt in die oude geschiedenissen en oude geschriften. We danken u dat we daar onze zekerheid ook op mogen baseren. En alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u die gesproken hebt. U die zulke wonderlijke dingen deed in het verleden, maar zeker wonderlijke dingen doet in onze dagen. Zo wonderlijk dat men in het algemeen niet bereid is het te geloven als het verhaald wordt. Maar we danken u dat wij eruit mogen leven. U mogen kennen als onze Heer en Heiland, als onze Messias bovendien, als de komende koning, als degene die bestemd is om heerschappij te hebben over de ganse aarde en de troon van David en zelfs van Adam te bezitten. En boven alles dat we mogen weten dat wij in die heerlijkheid zullen delen als volk van eerstgeborenen. Weliswaar nu smaadheid dragende buiten de legerplaats, maar in de toekomst zullen we delen in uw heerlijkheid, omdat u ons daartoe hebt geroepen. Wij danken u daarom voor zo'n grote zaligheid en voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En hebben ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.